Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 15. En ik lees u nog eens voor vers 31. Handelingen 15, vers 31, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En zij, die gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Een deel van velen, wij zouden letten op blijdschap vanwege een vertroostende brief. Vorige week hebben we hetzelfde horen lezen, ook hetzelfde gezongen, dezelfde tekst voorgelezen. Maar toen zijn we eigenlijk gebleven bij de overdenking van die dingen die de apostelen, de ouderlingen, besloten om aan de broeders te Antiochië en alle andere plaatsen om die door te geven. En toen ging het over de dingen die door de afgoden besmet zijn, hoererij, het verstikte en bloed. En we getracht de achtergrond daarvan te verduidelijken, en dan hoeft dat ook nu deze dingen nog een keer genoemd worden in het ons voorgelezen schriftgedeelte, hoeven wij dat niet alles te herhalen. En ik hoop dat ons bijgebleven is hoe die dingen verweven waren met het heidendom, maar ook met de religie van het heidendom. En wij moeten ook constateren dat in die enorme strijd tussen de dienst des Heren, zoals God hem aan Israël geopenbaard heeft, en de heidense godsdiensten, dat in die strijd ook duidelijk gebleken is dat Israël bezweek voor de verleiding van die religies die hun uitgangspunt toch hebben in het vlees, in de mens, en in alles wat die mens naar voren brengt. Dan wilde ik dus gaan vervolgen met wat ons is voorgelezen. Nog iets over, want Mozes heeft er van oude tijden, dat was het laatste vers van die voorgaande schriftpericoop, want Mozes, dat wordt er als een soort achtergrondinformatie aan toegevoegd, als een soort basis waarom men dat heeft gedaan, dat schrijven van en die verboden aangaande de genoemde dingen. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke sabbat in de synagoge gelezen. Dat is een tekst die is niet zo heel makkelijk, want wat wil men daarmee zeggen? Wil men daarmee zeggen, ja, die mensen, die zul je wel blijven houden, die in plaats van Christus, Mozes verkondigen, en die ongehoorzaam zijn aan het evangelie. Met andere woorden, die zijn door deze bepalingen van dat bloed en dat verstikt en die hoererij en dat afgoderij geofferde, die zijn daar toch niet mee te bevredigen, en dat zal voorlopig wel zo blijven. Want Mozes heeft er in iedere stad die hem prediken, daar komen we dus zomaar nog niet vanaf, van die strijd en van dat probleem. Of we moeten de kant uit die onder andere Calvijn gaat, die meer de kant uit gaat dat het dat ook de Joden deze dingen zo afschuwelijk vonden, de echt fanatiek religieuze Joden, maar dat het ook voor de christenjoden een heel punt was, deze dingen, dat verstikte en dat aan de afgoden geofferde, dat besmette komt het ook later in de brieven van Paulus meer dan eens tegen, in de Korinthebrieven, dat de mannenbroeders daar in Jeruzalem als het ware vanwege de zwakheid ook van die achterban en die achtergrond aandringen op matiging. En dan weet ik wel, dat past uiteraard weer niet op dat hoererij. Want dat is altijd verkeerd. Of dat het nou een beetje of veel is. Maar dat wil God niet. Maar vooral ook wat die andere dingen ook betreft dan. Waarvan je kunt zeggen, ja, Paulus zegt ergens, waarom oordeel je je broeder? Alles is goed, als je het onder dankzegging van de Heere God mag ontvangen. Wij weten dat een afgod niets is. Eet alles wat in het vleeshuis verkocht wordt. In dat licht gezien zou je dus kunnen zeggen, dat beetje bloedworst, dat kan er dan ook nog wel bij ergens. Maar kijk, dan merk je ook die andere kant dat hij zegt, ja. Maar stel nou voor, het kan ook een heidenbroeder zijn, die er toch wel wat in ziet. In dat afgodsvlees, of dat verwijde vlees, of dat overschot van die offers, die gezegend waren. En je bent dan, nou ja, zeg maar bij de directeur of bij een ongelovige, dan ben je te eten, nou dat mag. Je kunt je niet afscheiden, zegt hij, want dan, je kunt je niet geheel afscheiden, want dan zou je wel uit de wereld moeten gaan. Maar stel nou voor, daar is een broeder, een gelovige, en die zegt, dat is afgodenoffer hoor, dat vlees. Dat is gewijd vlees. Dan geeft hij al te kennen, die broeder, dat hij er wel degelijk nog niet van los is. Hij ziet er nog iets in. Die broeder, die maakt een verkeerde toepassing. Als die ziet dat zijn medebroeder dat vlees rustig opeet. Die medebroeder die is nog niet zo ver dat die zegt, wij weten dat een afgod niks is. Maar hij denkt, zou er toch wat in zitten. Hij eet het toch ook. Je weet maar niet waar het goed voor is. Kijk, dan gaat ergens die medebroeder te gronden. Ergens zit hij in een verkeerde zin. En dan zegt Paulus, dan moet je de weg kiezen van de liefde. Dan moet je zeggen, nee, ik doe het niet. Die zwak is, neemt aan. Dat betekent, die zwak is, die moet je aannemen. Die moet je niet afstoten. Die moet je niet wegstoten. Je merkt in Paulus' persoonlijke leven die worsteling. Aan de ene kant, wat word ik ook door een broeder geoordeeld over wat goed is. Ik oordeel ook mijzelf niet. Dan merk je iets, zou ik bijna zeggen, van de geïrriteerdheid van diegene die weet dat hij vrijgemaakt is. En aan de andere kant, dat liefdevolle proberen vast te houden en niet door bijkomstigheden afstoten van een medebroeder. En dat is een heel belangrijk aspect. En dat is ook een moeilijk aspect, omdat daarin moeilijk grenzen te noemen zijn. De een zegt ja, maar je kunt ergernis geven. En de ander zegt ja, maar je kunt ook ergernis nemen. En je voelt wel als je op dat vlak, dan ben je nog zomaar niet uitgepraat. Maar laten we nou in die zin dat vers maar nemen. Mozes heeft er van oude tijden, in elke stad die hem preken, die wordt op elke Sabbat in de synagoge gelezen. Voor die mensen is het een walgelijke gedachte om bloed te gebruiken. Of om een soort godsdienstig vleeselijke hoererij in stand te houden. Dat mag niet, dat kan niet. Of afgodenoffer wat besmet is. Nou, stel nou voor dat die hoererij er niet bij is, maar het afgodenoffer is erbij, dan wordt rustig van gegeten en dat door het bloed, het verstikte wordt ook gebruikt. Dan leg je als het ware al een barrière in de weg voor die mensen. Het is iets waar ze van huis uit, denk aan Petrus, heren, ik heb nooit gegeten van mijn jeugd af wat gemeen of verontreinigd is. Daarom zou ik het zo samen willen vatten. Het is niet progressief, dit. In de verkeerde zin van het woord. Het is niet uitdagend, maar het wil het juist min of meer inwerken en zeggen. Broeders, doe dat niet. Onthoud je van deze dingen. Want je krijgt overal nodeloze spanningen. Die spanningen zullen er toch wel komen. Maar het is dan beter dat er spanningen komen en strijd om de waarheid. Dat is niet zo erg als dat we van tevoren al een barrière oproepen die die mensen afstoot. En waar ook de gelovige christenjoden nog problemen mee hebben. Daar wil ik het verder bij laten wat dit vers betreft. Toen heeft het de apostel en de ouderlingen met de hele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barnabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. Dat is een heel wijs besluit. Want toen heeft het de apostelen en de hele gemeente goed gedacht, dat betekent toen hebben zij besloten. Ze hebben een besluit genomen. En dat besluit, dat ligt er niet op. Dat bewijst dat ze zich bewust zijn van de ernst van de zaak. En dat ze zich bewust zijn dat dit niet half afgehandeld kan worden, maar dat dit werkelijk het unaniem getuigenis zal behoren te zijn van de Heilige Geest en van de gehele gemeente te Jeruzalem vergaderd. Want je leest niet van discussies. Blijkbaar heeft het woord en de geest die overhand gehad. Dat als er nog problemen zijn geweest, die zijn dan toch niet meer voor de dag gekomen. Er was geen ruimte meer voor. En nu sturen ze met Paulus en Barnabas, sturen ze nog een paar mannen die in de Jeruzalemse gemeente werkzaam zijn. Zijn achtbare mannen. Die zelf, dat blijkt later, ook profeten waren. Die stuurt men met Paulus en Barnabas mee terug. Ik weet wel, in de mond van 2 of 3 getuigen, Paulus en Barnabas, dat zijn er al 2. Maar die zijn ergens, zou je zeggen, die gaat het aan. Die zijn min of meer bevooroordeeld. In de goede zin dan wel. Maar die hebben de strijd. Die hebben zich tegen verzet. Die zagen de afbraak in de gemeente en de verdeeldheid tussen mensen die tevoren broeders waren. Kijk, en nou zou het, al is nog zo goed bedoeld, het zou misschien niet zo vast en zo hoogstaand overkomen als Paulus en Barnabas waren teruggekomen en ze hadden gezegd, nou, zo en zo is het gegaan, we hebben nog een briefje meegekregen en wij hebben gelijk. Wij hebben gelijk gekregen. Dus je begrijpt dus alleen maar wijsheid dat ze een paar mannen meezenden uit de Jeruzalemse gemeente, bekende mannen, voorgangers, profeten, om dat schrijven over te brengen en om de zaak mondeling toe te lichten. Verder is ons van Barsabas, Judas die toegenaam van Barsabas, niets bekend. Silas komen we nog straks vaak tegen als een medewerker van de apostel Paulus, waarschijnlijk ook de Silvanus uit de brieven. Maar dat komt hopelijk later nog wel aan de orde. En ze schreven door hen, dat betekent, ze schreven iets dat ze aan deze mensen hebben meegegeven. Ze schreven door hen dit navolgende. De apostelen en de ouderlingen en de broeders, sommige oude vertalingen hebben. De apostelen en de broeders ouderlingen, kan dus ook. Maar dat is ook weer niet zo belangrijk, want zij treden hier op. Ze kunnen niet allemaal een stukje van die brief schrijven. En ze kunnen niet namens een hele rij enzovoorts enzovoorts. Dus de apostel en de ouderlingen, de broeders ouderlingen, zijn de vertegenwoordigers van de gemeente te Jeruzalem. Er staat, en de broeders wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn, zaligheid. Dat begint heel goed. Het woordje wensen staat schuin gedrukt. Dus het staat er eigenlijk niet bij. Dat betekent nog een versterking van de zin. Ze zeggen als het ware zaligheid. Hier betekent het, dat komt het dichtst bij de bedoeling, verheug. Verheugt u. Verheugt u. Wees blijde. Blijdschap zij uw deel. Je moet dit woord zien met op de achtergrond die ontroering en die tweespalt. Waar mensen van hun stuk raken. Waar mensen in de kerk als het ware tegen elkaar opboksen. Waar de meningen lijnrecht tegenover elkaar staan. En dan vooral als het gaat over of uit genade alleen of genade en werken. Half genade en half wij. Of door het geloof in de Heer Jezus Christus wandelen op de rechte weg. Of zelf de wet naar ons toe halen en krachtens onze principes proberen dat te vervullen en om daar wat mee te verdienen. Dat is net eigenlijk het verschil tussen Rooms en Protestant. De Roomse kerk, je moet niet denken dat die ook niet van genade weet. Natuurlijk wel. Dat ze niet van vergeving weet, dat ze niet van het bloed van Christus weet. Zeker wel. Maar het gaat juist om die fijne puntjes die je zo. Oh, je hebt op het ogenblik heb je paters en die en hogere mensen die cursussen geven. En, tot de spreiding van het Roomse geloof. Nou, als je die leest, dan zeg je. Ja, moet je daar nou tegen zeggen? Proberen die fijne puntjes, die grove punten, vooral zoveel mogelijk op de achtergrond te dringen. Ja, het is allemaal genade. Alles is genade. Maar net als met de remonstranten, als je dat leest, wat die mensen geschreven hebben, dan zeg je, ja, wat is er nou op tegen? Dat is toch goed gezegd? Maar het gaat vaak om die fijne puntjes. Kijk, zo is het hier ook. En als er nou iets is waar de blijdschap onder lijdt en de vreugde, dan is het dat. De blijdschap wordt weggedrongen, de verheuging, door de ruzie, de oneenigheid. maar ook het feit waar het in de oneenigheid om gaat, over of louter genade, of Jezus een volkomen zaligmaker, of geen zaligmaker. Kijk, dat is zoiets ingrijpends. Daar gaat de vreugde voor op de loop. Er is geen ruimte voor. En nu moet je dat zo lezen eigenlijk, in die context. Hè. Daar zie je die beroering, daar zie je die hete hoofden en die koude harten. Daar hoor je dat gekrakeel van die broeders die uit Jeruzalemse gemeente gekomen zijn om daar eens even de puntjes op de i te komen zetten in Antiochië. Want dat gaat zomaar niet. En je ziet hoe de gezichten verstrakken en er is niet meer die hartelijke vreugde in God. En nou zitten ze net als mensen die een robbertje gevocht hebben nog bij te komen in afwachting. Hoe zal het uitvallen? Wat zal er gebeuren? Wat zal de beslissing zijn? En dan is het zo schoon. Kunnen we ook wel vast noemen dat er in vers 31 als antwoord staat op deze aanhef. En als zij gelezen hebbende, en als ze die gelezen hebbende, verblijden zij zich over de vertroosting. Dat is het antwoord op wat hier geschreven staat. De apostelen, ouderlingen, broeders, de broederen uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn, zaligheid, verheugt u. Dat is een goed begin. Dat is een heel goed begin. Ik denk dat dat het begin is wat zijn oorsprong heeft bij God. Ze waren bevreesd. Ze waren in zorgen. Maar wat God er tegenover stelt is: verheugd u. Dat wij daar oog voor mogen ontvangen en een hart. En de praktijk, de ervaring. Wij denken langs moeizame wegen te moeten opklimmen of te moeten gebracht worden tot een stukje verheuging, blijdschap. Wij denken dat het resultaat moet zijn van een proces dat in onszelf afspeelt. En als wij dan maar ver genoeg gekomen zijn op die weg, dan komt misschien het ogenblik dat het ook ons geldt: verheug u. En zo is het nou juist niet. En dan pleit ik echt niet voor een zinloze, oppervlakkige, ongefundeerde verheuging. Ook niet op dat krampachtig zichzelf. Nee, ik zou zeggen, je mag ook met een gerust hart bedroefd zijn. Mag ook. Ik bedoel, het evangelie schuift dat moeten en dat krampachtige van ons mensen weg. Het is heel wat om dat te leren aanvaarden, omdat de mens als geboren activist, hij wil alles, maar dan ook alles bereiken. En daar stellen. Maar de schrift kent dat niet. Kent wel een drijven van de Heilige Geest. Maar niet erkent de schrift dat drijven van de mens. Dus je mag ook gerust bedroefd zijn. Maar als er hier staat verheugd u, heeft dat zijn achtergrond in het Heilige Evangelie zelf. Die herders zaten in een ogenblik in zak en as, terwijl uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten was opgegaan. Maar dat licht van de engel, dat was al te veel, want opeens zaten ze in zak en as. Alles stond weer voor ze in een ogenblik, dat ze mensen waren, zondige mensen. En dan, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, verheuging. En nou vind je hier die boodschap van de engel, dus ook van God, terug in de boodschap die de gemeente, apostelen, ouderlingen, gaat sturen naar de zusterkerken uit de heidenen. Daarom is dit zo voluit heilig evangelie. Omdat deze mensen weten, de vreugde wordt door ons niet bereikt, maar wij worden door de vreugde overspoeld. En dat is nu de aard van het heilige. Dat is zoiets merkwaardigs, hè? Die het weet, die weet het uit de praktijk. En je moet er niet van schrikken. Je moet het niet verdenken. Je moet niet denken, ja, maar dat kan niet, want ik was helemaal niet zus of ik was helemaal niet zo. Als je in de kerk zit. En het is net als een golf in de zee die over je heen gaat. Je kan het niet eens omschrijven misschien. Als je toch zo blij wordt. Zo opgewekt. Al die gedachten van dood en van tegenheen en van moeite en kruis lijken opeens weg. Het is er misschien nog wel, maar je kunt er niet meer bij komen. Je bent blij. Kijk, dat moet je niet verdenken, dan moet je niet van zeggen, ah, het is allemaal nader. Nee, daar moet je blij mee zijn. Dat moet je nou aanvoelen als de kern van die goede boodschap. Zij zullen blijde zijn. Ze zullen blijde zijn. Er is al heel wat ellende. Je zou zeggen, er is ellende genoeg. En narigheid. En tegenheen. Genoeg zou je zeggen om niet echt meer blij te kunnen zijn. Niet echt meer te kunnen verheugen jezelf. En daarom neem maar gerust aan, als je zo opeens dat woord naar je toe krijgt, in de praktijk verheugt u. Dan hoef je niks te maken, je hoeft het ook niet af te kraken. Dan ben je verheugd. Dan moet je maar denken, dat is van de Heer. Dat had ik nou helemaal niet gedacht. Dat had ik niet verwacht. Dat zou ik van mezelf ook niet geweest zijn. Maar dat heeft Hij gedaan. Zij zullen blijde zijn. Zo luidt de profetie. En nou zo groot als we vanuit dat evangelie benaderd mogen worden, ook in de kerk. Als er op de preekstoel niet gerekend wordt, nou, jij mag nou een beetje blij zijn, jij moet nog een poosje zus, en jij moet dit en jij moet dat, want het was allemaal uit de mens en uit het verbroken verbond der werken. Maar als we werkelijk door de geest geleid mogen zeggen, en dat werd die vergadering, dat wil niet zeggen dat ze allemaal in een soort geestvervoering zaten. In een soort uitwendig enthousiasme wat je ook wel tegenkomt, dat weet je wel, dat gedoe, nee. Het gaat in de rustige bedaardheid, in de innerlijke vrede, in de innerlijke verheuging. God heeft ons bezocht met zijn genade, met zijn Christus. En daarom mogen ze, al die broeders, en daar horen de zusters ook bij, mogen zij toeroepen, zaligheid, verheugt u. Gaan ze verder. Nadermaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, nee, dat is niet best. Hier kun je merken dat de puntjes wel degelijk op de i gezet worden. Dat ze zich echt distantiëren van die mannen die uit de Jeruzalemse gemeente naar Antiochië zijn gegaan en die hebben gezegd, ja, maar je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons zonder daartoe opdracht gehad te hebben, die niet door ons gestuurd zijn, maar die zomaar aan de wandel gegaan zijn en zich iets hebben aangemeten wat hen helemaal niet toekomt, die hebben u met woorden ontroerd, van je stuk gebracht en die hebben uw zielen wankelende gemaakt. Uw levens, uw innerlijk, het ligt alles overhoop, hebben wij begrepen. Want zij hebben gezegd daar, bij jullie, dat jullie je moet laten besnijden en de wet onderhouden. Maar dat hebben wij ze niet bevolen. Dat is een machtige troost. Oh, die mensen komen dus maar op eigen initiatief. Ja. Die komen uit hun eigen hart op. Hoe vroom ze het ook aankleden. Al zeggen ze, er gebeurt niks bijgeval dat wij nou net hier in Antiochië moeten komen om te zien dat het er toch wel een beetje... Nee, dat zijn wij toch niet gewend van huis uit. Al klinkt het nog zo mooi. God heeft het bestuurd. Nee, wij hebben ze niet gestuurd, schrijft de gemeente van Jeruzalem. Het hebben ze zelf gedaan. En omdat zij dat gezegd hebben, zo heeft het ons eendrachtig te samen zijnde goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus. Daar wordt even de gemeente bekendgemaakt, de hartelijke band die er is tussen Jeruzalem en Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen, dat is hun leven, hebben overgegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent die schade nog schande hebben willen ontwijken of ontlopen, maar als het moet, zichzelf daarvoor wilde opofferen. Buitengewone genade die de Heer aan deze Barnabas en Paulus heeft gegeven, dat ze hun leven als in de waagschaal stellen voor de naam van onze Heer Jezus Christus. De apostelen geven blijk dat er in, en de gemeente geeft blijk dat er in hun harten diepe verwondering is over de genade die in deze twee mannen openbaar mag komen. Je zou zeggen, dat hoort er niet, wat heeft dat er nou mee te maken? Maar je moet niet vergeten, die listigen die uitgaan om in Antiochië het pleit te beslechten, die hebben om hun doel te bereiken natuurlijk ook bepaalde opmerkingen gemaakt aan het adres van Paulus en Barnabas. Heeft hij dat nog gezegd? Heeft Paulus daar wel eens over gehad? Heeft hij wel eens zus? Kijk, zo kun je op een sluwe manier, kun je de ander verdacht maken. Maar in deze uitdrukking met onze geliefden Barnabas en Paulus laten zij merken, het zijn van harte onze broeders in Christus. Mensen die hun leven hebben overgegeven. Niet zomaar propagandisten. Niet zomaar colporteurs. Om mensen voor hun ideeën te winnen. Maar die door de genade en de liefde van God hun leven hebben overgegeven. Voor de naam van de Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Je zou zeggen, dat is het stempel. Dat is nog een extra dimensie die eraan wordt toegevoegd. Want het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Weet je, in genadige zin, het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht. Dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest, en toevallig waren wij het er ook mee eens. We hebben maar besloten om de Heilige Geest gelijk te geven. Zo moet je dat niet lezen. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om aan te geven dat in deze vergadering, in deze besprekingen, de Heilige Geest de leiding heeft gehad. Al was het misschien niet met een hoorbare stem of door een profetisch getuigenis van een van de profeten, maar dat die Heilige Geest in de harten aanwezig was, zodat het ook hun daarom goed dacht. Omdat die Heilige Geest in het midden was. Dat het hun daarom ook goed dacht, geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dat gij onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij, van welke dingen indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Vaart wel. Ja. Nou, ik heb verleden week over die geboden of verboden, heb ik breedvoerig gesproken, daar ga ik nu niet verder op in. Alleen, ik wil nog wel even wijzen op de evangelische toon die erin zit. Kijk, als de toon is van het verbroken verbond der werken, dan krijg je heel andere intenties. Als je dit doet, dan word je gecensureerd. Als je dat doet, dan word je dit. En als je... Want dat is ons gebod. Dat is onze wet. En naar die wet zul je doen. En anders... En dan weet ik wel, een mens kan niet zonder tucht. Maar er zitten in die verboden... zitten ook dingen waarvan je zegt, ja, moet dat altijd verkeerd bedoeld zijn, afgodenoffer? Paulus geeft zelf in zijn brieven aan, nee. Niks ondervragende om des gewetens wil, eet alles wat in het vleeshuis verkocht wordt. Dus daar zit nou echt niet zoveel in. In die zin, het hoeft niet zo bedoeld te zijn, zoals sommigen denken. Nou, daarom staat er, indien gij uzelf wacht. Als jullie luisteren, dan doe je goed. Daar doe je goed aan. Voel je dat dat een heel andere toonzetting is, dan de Judaïsten. Want die komen met hun eisen. Die komen met hun principes. Die willen geen duimbreed wijken. Ik heb wel gehoord predikanten om een dingetje dat je zegt, jongen, moet je daar nou de zaak voor haar stukken scheuren. En dan met een grote stem Hier sta ik, ik kan niet anders, God helpen mij. Nou, dan denk ik, het mag wel indruk maken misschien. Dat is nou een man van één stuk en die durfde te zeggen waar het op staat. En als het je niet aanstaat, dan ga je maar weg. Maar ik haal mijn schouders over op hoor. Indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Daar doe je goed aan. Voel je die toon. Dat die geënt is op het dierbaar evangelie. Indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Vaart wel. Vaart de goede koers. Eigenlijk betekent het ook. Wees sterk. Wees sterk. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken die vrede. Bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Wederstaat de Satan en hij zal van u vlieden. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende, ze hebben broederlijk afscheid genomen van elkaar, Barnabas, Paulus, Judas, Silas. Ze kwamen te Antiochië en daar hebben ze de klok geluid, bij wijze van spreken. Ze kunnen niet wachten tot het zondag is. Nee, ze vergaderen de gemeente, de menigte, bij elkaar. En dan komen ze, heel benieuwd, en daar is de brief. En zij, gelezen hebbende dat broederwoord, gelezen hebbende dat, verheugt u, verblijden zich over de vertroosting. Dat is het antwoord op verheugt u. Nu worden ze ook echt vrolijk. Omdat, al staan er dan een paar dingen in, waar ze voor gewaarschuwd worden. Waar het eigenlijk om gaat, is recht overeind blijven staan. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u. Niet uit de werken, opdat niemand roemen zal. En het blijft waar wat de apostel zal schrijven aan de Romeinen. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Alle roem is uitgesloten. Nou, Judas nu en Silas, die zelf ook profeten waren, vermaanden, dat woord betekent ook vertroosten, bemoedigen, onderwezen, onderwijzen. Zij vermanen, vertroosten de broeders met veel woorden en versterkten hen. Zij zetten het stempel erop als het ware. Zij zeggen, ja broeders, dit hebben we met algemene stemmen aanvaard. Jullie kunnen gerust zijn. En blijde zijn. Je kunt blijven, je moet, je mag blijven op dat fundament. Door onze broeders hier verkondigd dat Jezus Christus alleen onze gerechtigheid is. Kun je nou begrijpen dat je daar nou zo blij mee kan worden? Want de mens is maar een zwak schepseltje. Mens laat zich soms gauw van de wijs praten. En je moet er maar eens op letten. Hoeveel kinderen des Heren, die na korte of langere tijd, wanneer ze in een andere sfeer terechtkomen, weer teruggebracht worden naar het verbroken verbond der werken. Hier een weinig, daar een weinig. En dat de blijdschap plaats moet maken voor dienstbaarheid. En dat hebben deze mensen gevoeld. Niet Nou kunnen we in de ongerechtigheid verder. Dat hoop ik dat de vorige keer ook duidelijk geworden is. Nee. Nou kunnen we met die gerechtigheid verder. Die nooit hun val zal gedogen. Nou kunnen we, mogen we verder vrijmoedig zeggen. Hij heeft ons lief gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon voor ons gegeven heeft. Zo blijven ze nog lange tijd in broederlijke liefde bij elkaar. Een nieuwe beweging van vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. We gaan naar huis. Soms, het is niet altijd in gedachten, maar ik hoop zo dat de boodschap van het woord in de ervaring van mij en van u telkens weer mag wezen en worden zo'n beweging van overstelping. Dat de meest ten neergeslagen, al probeert hij nog zo opgewekt te kijken, echt verheugd wordt in de Heer. En daarin bevestigd wordt dat de Heere goed is voor jou, zoon, in zichzelf alles verknoeid hebben, mensenkind. Amen.